NPO Radio 1. NTR.
Kwesties met Marianne van den Anker en Rob Oudkerk.
Goedenavond, vrienden van de radio vanaf een ijskoud plein in Hartje Utrecht. Welkom bij Kwesties, het live debatprogramma van NPO Radio 1. Waarin we actuele en brandende kwesties in Nederland bij de kop pakken. En in de aanloop naar de verkiezingen doen we het wat anders dan normaal. We pikken elke week een maatschappelijk thema uit een partijprogramma. Een programmapunt dat iedereen wel raakt. En vandaag hebben we het met Farid Azarkan, de nummer 2 op de lijst van Denk. Onder meer over arbeidsdiscriminatie. Hoe kunnen we die discriminatie, die er evident is, stoppen? En moeten we werkgevers verplichten om vrouwen, gehandicapten en nieuwe Nederlanders, want zo heten allochtonen tegenwoordig, aan te nemen? Kunnen we die ondernemers zelfs beboeten als ze niet voldoen aan de eisen van diversiteit? Biedt de politieke partij Denk een oplossing, of meerdere oplossingen? Ze zijn voor een kwotum, ze zijn voor loksollicitaties. Nou, ik ga eerst maar eens bij de Ulu Moskee hier en een heleboel kebab en andere tenten het aan iemand vragen. Meneer, hoe heet u?
Reda Tambouli.
En gaat u stemmen op 15 maart?
Ik ga stemmen op 15 maart. Ja.
En wat gaat u stemmen op 15 maart?
Partij van Arbeid.
Partij van Arbeid, niet op Denk?
Nee.
En waarom niet op Denk?
Omdat ik Partij van Arbeid altijd stem. En ik vind dit gewoon een goede partij.
Nou, zijn er twee mensen uit de Partij van de Arbeid gelopen. Die zijn naar Denk gegaan. Waarom bent u niet met ze meegegaan?
Ik stem voor de partij zelf, niet voor de personen.
Dus... Oh, dat is mooi. U stemt tot de partij zelf, niet de persoon. Noem één punt waar u het niet mee eens bent als het gaat om Denk.
Nou, ik weet niet zoveel eigenlijk over de Denkpartij.
U weet er
niet zoveel van. Over de Denkpartij, ja. Maar ik wel over de Partij van de Arbeid, andere partijen. Maar niet over Denk. Dat is helemaal nieuw voor mij.
Nou, moet u eventjes hier zo direct naar het programma luisteren. Misschien kunt u overtuigd worden door de nummer 2 van de lijst.
Ik ben benieuwd.
Nou, we gaan even van dit koude plein af. En ik krijg die ijskoud. We gaan naar Den Haag. Daar is collega Marjan van den Anker in het Zeeheldenkwartier. Marjan.
Ja, Rob, als het aan de partij Denk ligt, gaan we de straat decoloniseren. Straatnamen veranderen bijvoorbeeld. Zoals hier in Den Haag. Ik ben binnengekomen vandaag via de J.P. Koenstraat. We zitten nu in het Zeeheldenkwartier, vlakbij de Piet Heijnstraat en de Ruiterstraat. Plekken waar onze zeehelden worden geëerd. En dus niet alleen via straatnamen, maar ook in tunnels en musea. De Koentunnel, om er maar eentje te noemen. Deze namen moeten dus allemaal weg uit het straatbeeld van Nederland. En dat wel zo snel mogelijk. Aldus Denk. Want het is een ordinaire heldenverering. Het gaat ook om onze Nederlandse helden die een duister verleden hebben. Van slavenhandelaar, moordenaar of onderdrukker. Daar gaan we het over hebben met de nazaat van Willem de Ruiter. Frits de Ruiter de Wild. En ook hier naast mij Leroy Lucas, jij bent activist, maar je wil ook binnenkort voor de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad in Utrecht. En zit nu ook in het campagneteam van Lodewijk Asscher. Eerst maar eens even met de nazaat Frits de Ruiter. Frits de Wild de Ruiter.
Ja, Frits de Ruiter de Wild. Het is ingewikkeld hoor.
12e nazaat.
Ja, dat klopt.
Voor het behoud van deze straatnamen?
Absoluut. Ja, zonder twijfel, want dat houdt onze geschiedenis in stand en betekent dat we kunnen leren van de dingen die we goed hebben gedaan, maar ook kunnen leren van de dingen die wellicht fout gegaan zijn, die we niet willen herhalen.
Nou vindt Denk dat jouw voorvader een ongelofelijke schurk was?
Ja.
Ben je het daarmee eens?
Dan zouden ze hun huiswerk wat beter kunnen doen. En dat kan om te beginnen op onze site deruiter.org. Daar staat alles precies uitgespit. Ook de misschien wat zwartere kanten van het leven. Ik heb overigens om te beginnen wel iets voor Leroy, hè? Ik weet niet of dat nu al kan.
Ja, wat heb je meegenomen?
Nou, eigenlijk het enige succesverhaal met betrekking tot het zwartmaken van mijn voorvader. Een zeeheldendropje.
Oké, dankjewel.
Lees even wat er op het zakje staat.
Michiel de Ruiter, een zeeheldendrop.
Wow. Bereid om het aan te nemen, Leroy?
Ja, tuurlijk. Geef een paar minuten nooit naar de bek kijken. Zo ben ik wel opgevoed.
Maar toch vind jij ook dat die straatnamen veranderd moeten worden. Decoloniseren.
Ja, zeker weten. Het volgende. Ik heb een idee van op het moment dat wij met z'n allen hebben besloten dat de geschiedenis dat we delen, slavernijverleden, een misdaad is tegen de mensheid. Hè, dus dat het op dezelfde niveau staat, hè, want het misdaad tegen de mensheid is de grootste misdaad wat je kan begaan op deze aarde. Op het moment dat wij met z'n allen vinden dat dat een grove gebeurtenis is, dan moeten we dan ook bereid zijn om te zeggen, de mensen die daaraan hebben bijgedragen, verdiend of op wat manier dan ook hebben ondersteund, dan zijn dat misdadigers. Want je kan niet een misdaad tegen de mensheid hebben zonder misdadigers.
Maar vind je dat Frits dan ook trots mag zijn op zijn voorvader of moet hij zich diep schamen?
Hij mag trots zijn op wie jij wil. Alleen wij zullen op een gegeven moment met z'n allen collectief kritisch naar onze verleden moeten gaan kijken. En zeggen van, goh, wie vinden we dat dat het heldenstatus zouden moeten krijgen en wie niet? Kijk, ik kan ook hier staan en zeggen van, ik ben een nazaat van Tula. Tula is dan in mijn optiek een held, want hij verzette zich tegen dat slavernij. Verdient hij dan geen straatnaam?
Welke straatnamen of namen van tunnels of musea moeten we zo snel mogelijk veranderen, Leroy?
Nou, ik vind dat de mensen die op wat voor manier dan ook hebben bijgedragen, verdiend hebben aan dat zwarte verleden, die horen dan gewoon niet een straatnaam te krijgen. Daar moeten we gewoon heel kritisch op zijn. Dan moeten we gewoon zeggen, hey, kijk, ik ben hier niet om te zeggen van, goh, dat geschiedenis moeten we wegvegen en wegstoppen. Ik ben wel voor dat we gewoon gaan kijken van, nou, als wij zeggen iemand is een held, dan moet hij toch wel een bepaalde staat van dienst hebben en van een bepaalde onbesproken gedrag zijn.
Begrijp jij, Frits, als nazaat van Michiel de Ruiter, deze gevoelens?
Absoluut. Sterker nog, ik zou het des te meer reden vinden om mijn voorvader juist in het straatbeeld te behouden. Want in zijn tijd was hij een voorvechter van het gelijkwaardig behandelen van mensen. Hij heeft 2500 slaven vrijgekocht, wat geen handel is, maar een slechte business case. Hij had een negervriend, een verstekeling uit Ghana als jeugdvriend, waarmee hij later uitstekend handel gedreven heeft. Maar hij was, dankzij zijn bijnaam, eigenlijk zijn bijnaam Bestevaart toont dat ook aan, iemand die voor de gelijkwaardige behandeling van mensen in zijn tijd een voorvechter was. Laten we dat voorbeeld volgen in onze tijd. En in plaats van de geschiedenisboeken te herschrijven, ons eens richten met al die energie die we hebben op de huidige slavenhandel. Want daar is nog zat van. Niet alleen loonslaven, maar ook seksslaven, kinderarbeid, et cetera. En daar kunnen we nog wel wat aan doen. Niet aan de geschiedenis veranderen door een straatnaambordje om te hangen.
Nee, want dat is natuurlijk wel zo. Je kunt de geschiedenis daarmee ook uitwissen. Er wordt natuurlijk ook wel gezegd, dat krijgen we een botox verleden. Het ziet er gelikt uit. Maar uiteindelijk kun je en het verleden niet wegpoetsen. En tegelijkertijd zou je misschien ook iets kunnen doen door de context weer te geven bij die straten. Zodat je mensen nog kunt herinneren aan wat er gebeurd is.
Ik ben hier niet op tegen om de geschiedenis als het ware weg te vegen. Dat zeg ik ook niet. Het moet absoluut niet gebeuren. We moeten de dingen leren zoals het is. Maar we moeten wel de dingen leren zoals het is. Dus op het moment dat iemand op wat voor manier dan ook heeft bijgedragen aan dat zwarte verleden, dan zijn we er toch, dan is dat een misdadiger. Dan moeten we daar op die manier naar kijken.
We hebben dat in Nederland gedaan op een aantal momenten in de geschiedenis. Met Stalin bijvoorbeeld, toen we met elkaar besloten in 1956 collectief dat dat toch wel echt een dictator was, is de Stalinlaan in Amsterdam veranderd in Vrijheidslaan. Dus het kan wel. Michiel de Ruiter, zou jij het goed vinden om als eerste dan maar met Michiel de Ruiter te stoppen als straatnaam?
Nee, integendeel. Kijk naar wat de Engelsen nu doen. Hun grootste verlies ooit, 350 jaar geleden, de tocht naar Chatham, ook mijn voorvader, die gaan zij dit jaar herdenken. Waarom? Omdat ze dat nooit nog een keer willen laten gebeuren. En dus maken ze er één groot bijna feest van. Al moet je het woord feest daar misschien nog niet gebruiken. Juist om te herdenken dat het iets was wat ze niet willen laten herhalen.
Okay. Dat is toch een mooi verhaal, Leroy?
Laat ik u even een vraag stellen. Kan ik even tutiëren? Ja? Ja, oké. Okay. Laat ik je even een vraag stellen. De regisseur van veel van je voorouder, die heeft op Nederlandse televisie gezegd, alle Nederlanders horen trots te zijn op Michiel de Ruiter. Wij met z'n allen, dus iedereen.
En jij bent dat duidelijk niet, hè?
Heb ik daar een reden toe dan? Gezien mijn achtergrond zijn verleden? Hoor ik daar trots op te zijn? Als we weten dat hij onderdeel was van het bevrijden van Ilmina?
Je bent ook niet gevoelig voor het argument dat deze meneer misschien ook wel andere dingen heeft gedaan die wel goed zijn, zoals het bevrijden van 2500
zaken.
Dat is
heel erg, maar
het bevrijden van Ilmina, en dat weet Leroy ook, heeft de Ruiter dan samen met de negerbevolking daar ter plekke, omdat die liever hun eigen landsgenoten die zij krijgsgevangen hadden genomen verkochten aan de Nederlanders dan aan de Engelsen en de Portugezen. Dus daar zit ook een stukje vooringenomenheid met betrekking tot de bijdrage van de donkere bevolking.
Dus zo zwart-wit is het misschien niet, Leroy?
Even voor duidelijkheid. Ik vind wel dat wat je een goede daad zou kunnen noemen, dat veegt een misdaad tegen de mensheid niet weg.
Maar het gaat meer om het gevoel
dat zou betekenen dat we bij de naties ook kunnen zeggen van, ja, maar die ene natie heeft dat goed gedaan. Dus dat, nee. Misdaad tegen de mensheid is het allerergste misdaad. Klaar.
Dus het gaat jou eigenlijk meer om het gevoel dat iemand oproept. En zo is het natuurlijk in het debat over die decolonisering van die straatnemen ook al aangegeven, niemand wil in een Adolf Hitlerstraat wonen.
Nee. Maar het mooie is, we hebben het erover. En dat betekent dat we ons er bewust van zijn dat het op dit moment iets is wat we anders willen. En dat we daar met z'n allen onze energie in kunnen steken. In plaats van 356 namen van met de ruiter erin veranderen. En dan heb ik het nog niet eens over de ruiterpaden.
Nee. Maar dat is toch vreemd. Want het is toch raar als we... Ik ben wel met me eens dat het een misdaad tegen de mensheid was. De slavernij.
Absoluut. Ja.
Dus vindt u dan niet dat de mensen... Vindt u dan niet dat de mensen die zich dan hebben verzet tegen dat slavernijverleden, mensen zoals Tula, mensen zoals Bonnie, dat zij de straatnamen moeten krijgen?
Maar zeg je inwisselen voor wat anders of juist meer erbij?
Nou, ik vind dat eigenlijk gewoon ingewisseld moet worden. De echte helden zijn de mensen die zich verzet hebben tegen dat verleden, niet de mensen die het op wat manier dan hebben bijgedragen.
En zou je dat gevoel van Nederlanderschap versterken als dat zou gebeuren?
Nou, het verduidelijkt heel veel. Want we kunnen dan zeggen van, hey, wacht eens eventjes, we hebben een verleden met vreselijke dingen, maar we zetten het wel op een bepaalde manier correct, zodat we onze kinderen de juiste verhaal kunnen vertellen.
En stel nou dat die Michiel de Ruiterpleinen en straten allemaal blijven en die standbeelden. Wat zou je dan als gebaar nog kunnen maken naar nieuwe Nederlanders die zich storen aan wat er in de slavernij allemaal gebeurd is?
Nou, dat we ons daar actief tegen gaan verzetten in het heden. Want eigenlijk zijn wij op dit moment net zulke, nou ja, misdadigers. Omdat wij hier staan te praten over een stukje slavernij in het verleden. In plaats van ons actief in te zetten om de slavernij in het heden weg te nemen. Maar daar draagt dan, hoop ik, deze discussie misschien een beetje aan bij. Voel ik me er toch weer goed over.
18 februari is weer een eerste herdenking. Voor jou ook reden om misschien dat anders aan te pakken met een andere inleiding, Frits?
Nou, die gaat over de bevrijding van 28 galeislaven. Hongaarse predikanten die de ruiter vlak voor zijn dood van de Spaanse galeien heeft bevrijd. Feitelijk dus ook een stukje bevrijding. Ja, het blijft hetzelfde thema.
Leroy, in de slipstream van deze bijdrage, heel veel commissies hebben gezegd die over straatnamen gaan, de baten moeten opwegen tegen de lasten. En dan gaat het met name om financiële zaken. Draagt dat ook bij aan het gebrek aan erkenning, deze redenatie?
Ik weet wel bijna zeker van wel. Absoluut. Op alle mogelijke manieren hebben we gezien dat, om het zo te zeggen, Wit Nederland het onder de tafel heeft proberen te vegen wat ik probeer voor te dragen. En ik ben in ieder geval blij dat een partij zoals Denk het oppakt. Maar goed, binnen mijn eigen partij hebben we er ook over, dus het komt goed.
En die eigen partij is de Partij van de Arbeid. Frits, nazaat van Michiel de Ruiter, zeer veel dank. Lucas Leroy ook, activist. Rob, je hoort het. Het is een gevoelige kwestie. En of dat die straatnamen daadwerkelijk veranderd gaan worden, dat hangt in eerste instantie ook af van de gemeente waar je woont. Jouw gemeente, mijn gemeente. En wat we op dit moment zien, is dat juist al die commissies daar niet voor gaan.
Marjolein van Anker vanuit de Zeeheldenbuurt in Den Haag. En wij staan bij de Oelo Moskee in Utrecht. Tegenover mij hier in de bus zit zoals iedere week een kandidaat Kamerlid. En meestal een hoge kandidaat. En dit keer is het Farid Azarkan van Denk. Nummer 2. Zeg, uw partij wil ook decoloniseren. We hoorden dat debat net. Hebben we geen grotere problemen dan straatnamen?
We hebben een heleboel problemen in de samenleving. Maar dit is ook een probleem. We hebben een compleet verhaal geschreven. Een compleet verkiezingsprogramma. Waarin wij het belangrijk vinden dat we eerlijk zijn over het verleden. En mensen zoals Jan-Pieter Zoon-Koen, die mensen hebben afgeslacht, die verdienen niet om vereerd te worden.
Oké, welke straatnaam moet er als eerste komen?
Wat mij betreft stoppen we met Jan-Pieter Zoon-Koen. Nogmaals, die
gaat eraf, maar wie komt erbij?
Nou ja, degene die, zoals Jerry net zei, degene die zich actief hebben gestreden tegen slavernij. En daar kunnen we er genoeg uit kiezen.
En is dit een soort nieuwe Zwarte Pieter discussie?
Nee, wat ons betreft niet. Kijk, het gaat om de bewustwording die wij belangrijk vinden. Wij vinden dat we eerlijk moeten zijn over het verleden, omdat een deel van de Nederlanders daar pijn van heeft. En waarom zou je daar niet...
Nee, maar daar vraag je het, hè? Omdat het met Zwarte Piet ook zo was. Dus dat is nu een beetje opgelost.
Ja, Zwarte Piet is al 35 jaar aan de gang, hè? Ik weet niet. De meeste mensen denken dat het vorig jaar begonnen is. Maar het is al 35 jaar aan de gang.
Nou, het is in ieder geval sinds vorig jaar luid en duidelijk geworden. We hebben het er ongetwijfeld straks over. Elke week bellen we ook met iemand die afscheid heeft genomen. Doelbewust van een partij. Aan de telefoon vanavond is Gideon Everduim. Hij is artiest. Veel gevraagd, die beter. En hij heeft een oriënterend gesprek gehad bij Denk in Den Haag. Goedenavond, Gideon.
Goedenavond.
Zeg, jij wilde niet op de kandidatenlijst van Denk. Waarom niet?
Je moet het niet helemaal opblazen. Dat is dus niet wat het geval is. Ik maakte een interview bij Nieuwsuur. Daarna werd ik gebeld door de heer Kuzu om langs te komen in Den Haag bij de Tweede Kamer. En gewoon even te praten met z'n tweeën. Kijken hoe we naar onze samenleving, wat onze visie is van onze samenleving. in alle lagen. En dat was het.
Oké.
Het was niet meteen een gesprek dat ik in de partij zou stappen of zo.
Het was een kopje koffie.
Het was een aangenaam kopje koffie met een hele goede fiets.
Zeg, en dan begrijp ik dat je die partij toch populistisch noemde. Of klopt dat ook al niet?
Nee, helemaal niet. Dat klopt niet. Nee. Ik heb DENK vind ik totaal niet populistisch. Ik vind juist dat DENK een stem laat horen die ongehoord is in de Tweede Kamer. En die steeds meer gehoord gaat worden in onze maatschappij. En daar heb je ook leiderschap voor nodig, politieke leiderschap. En die hebben ze het afgelopen jaar heel goed vervuld. Dus ik zie ze niet als een populistische partij. Nee.
Maar toch wou je niet op die lijst. Ik blijf het toch maar even volhouden. Waarom heb je niet na dat kopje koffie gezegd, goh, interessant?
Ja, omdat ik politiek voor mezelf niet meer interessant vind. Als in om deel te nemen aan het politieke circus. Ik ben blij dat politici er zijn, maar ik zelf voelde niks meer voor.
Hey, is er behalve DENK een andere reeds gevestigde partij, zal ik maar even noemen, die de belangen van de Nederlander met een migratieachtergrond goed vertegenwoordigt in jouw ogen?
Nou, er zijn genoeg partijen die doen alsof ze de migrantengroep vertegenwoordigen. Genoeg partijen hebben de kans gehad. Ze hebben heel veel laten liggen. Dus dan krijg je een tegengeluid. Dan krijg je nieuwe leiders. En een partij DENK is er één van. Dus het antwoord is eigenlijk nee. Ik denk dat DENK een partij is die nieuw is. Een nieuw stevig geluid laat horen. Ook multicultureel. Artikel 1 is ook zo'n partij. En ik denk dat er steeds meer mensen gaan opstaan.
Oké, okay, artikel 1 van Sylvana Simons, inmiddels weggelopen bij DENK. Op welke van de twee ga je nou stemmen?
Ik zou het nog niet weten, want ik heb het heel erg moeilijk op dit moment. Maar ik kom er sowieso uit. Ik moet wel zeggen dat ik, als ik naar DENK kijk als partij, vind ik het een hele interessante partij. Okay. Maar ik ga gewoon alle partijprogramma's nalopen. Maar ik ben wel heel stevig in mijn mening met betrekking tot de PvdA, D66. Ze hebben tientallen jaren de kans gehad.
En ze doen alsof duidelijk.
Nou ja, Lisbeth, ja. Ik vind hun verantwoordelijk voor de segregatiesamenleving waar we nu in zitten.
Hey Gideon, je bent heel duidelijk, dankjewel. Ja. Dank dat je aan de telefoon wou komen. Zeg Farid, het is koren op je molen, hè? Want hij is helemaal niet anti-denk. Hij wou alleen maar gewoon niet de politiek in.
Maar wie heeft er beweerd dat hij anti-denk was?
Nou, dat was enigszins een idee dat hij de partij wel populistisch noemt. Maar laten we iemand anders noemen. Die hier niet in de uitzending wil komen. Sylvana, want die wil geen enkele associatie met DENK meer hebben. Waarom doet ze dat niet? Waarom wil ze niet met jou hier zijn?
Ik heb echt geen idee.
Weet je, ik krijg het gevoel, ik heb ook in de politiek gezeten.
Ja.
Er is meer gebeurd dan alleen maar, gods, we zijn maar even vriendelijk uit elkaar gegaan.
Ja, dat gevoel kun je best hebben. Dat moet je aan Sylvana vragen. Ik heb, ik heb nogmaals de dinsdag voorafgaand daarna vertrek. En dat ze een partij aan het oprichten was. Daar wist ik niks van. En zij is weggegaan. Ik heb nooit afscheid kunnen nemen. En ik denk dat het in de politiek belangrijk is dat je betrouwbaar bent. En dat je op een fatsoenlijke manier elkaar vertelt hoe
het
gaat.
Heb je daarna geen kop koffie meer gedronken?
Nee, nooit. Nee. Ik heb haar daarna nooit meer gesproken of gezien. Ik heb nooit fatsoenlijk afscheid kunnen nemen.
Nee, maar vind je dat niet raar? Want
ik vind dat erg raar. En ik hoor dus, ik heb iemand aan de lijn. En ik ben, laat ik het volgende voorbeeld geven. Ik was vorige week in Enschede. Ik spreek daar een groepje vrouwen. En daar hadden wij een tour voor geregeld. En die vertellen met bijna tranen in de ogen hoe ze een week voordat Sylvana wegging een mooi gesprek met haar hadden. Vrouwen onder elkaar over leiderschap, over durf, over moed. Ja, die vrouw die kijken elkaar aan en die kijken mij aan en zeggen, wie was dat dan? Met wie hebben wij gesproken? Want ze was 3 weken daarvoor al bezig met een andere partij. Dus ik weet niet zo goed met welke Sylvana ik te maken heb. Ik heb een fantastische Sylvana gezien die met power, waar ik kennis mee maakte, die de politiek in wilde, die hetzelfde ideaal had. Wij hebben met elkaar, denk ik, een fantastisch verkiezingsprogramma gemaakt. Wij hebben daarin ook het hoofdstuk wat gaat over decolonisatie van onze geschiedenis, over eerlijker onderwijs, dingen waar ze voor stond. We hebben met elkaar gestreden. En dat gaat nog verder. En dat is groter dan Sylvana of Farid Azarkan. Of DENK, die strijd, zoals Gideon zei, daar gaat het om.
En als zij een zetel haalt met artikel 1, dan ga je gewoon met haar samenwerken?
Ik hoop dat ze ooit nog eens een keertje contact zoekt of zo.
Oké, we hebben het er ongetwijfeld nog verder over deze hele verkiezingscampagne die tot 15 maart gaat duren. Mijn collega Marjan van der Anker die vroeg de mensen op straat in Den Haag wat ze van DENK vinden. Met de volgende vraag. Stel dat zij de baas zouden zijn van DENK. Wat zouden zij dan hoog op het partijprogramma zetten?
Oh my god, die had ik niet verwacht, die vraag.
Ja, ik ken helemaal geen DENK. Ik heb het wel eens gelezen in de krant, DENK. Maar ik weet eigenlijk niet wat het is en wat het voorstelt.
Ik heb geen idee. Opheffen?
Ja. De naam veranderen in DACH.
Nou, ik denk voor DENK zelf dat het belangrijk is dat ze uit die slachtofferrol stappen. Dat consequent inspelen met die racismekaart. Dat irriteert me eigenlijk mateloos. Dat...
Ik vind het heel lastig om over een partij te oordelen... die net begonnen is, waar ik me totaal niet in verdiept heb.
Ja, ik ken Denk en ik weet ook waar ze voor staan. Ik respecteer elk geloof wat er is. Maar ik vind wel dat als je in Nederland bent... vind ik wel dat je ook aan de Nederlandse regels en wetten... en dat soort dingen moet houden. En dat zijn gewoon normen en waarden. En ik begrijp niet waarom je dan gaat vragen... om dat tijdens de Ramadan dan belangrijke kamervragen... of weet ik van wat, om dat dan te veranderen... omdat er Ramadan is. Ja, dat gaat me nou net even één stap te ver. Ga niet door met die Zwarte Pieten discussie. Dat kunnen we allemaal zelf wel uitvechten.
Tijdens onze verkiezingsuitzendingen bellen we elke week om te bespreken hoe een partij het doet qua stemmen als het gaat om nieuwe Nederlanders. Ik moet nog steeds winnen aan die term. Aan de telefoon iedere week opiniepeiler Aziz El-Kadouri van de Ethnobarometer. Een website waar je de komende weken politieke peilingen onder nieuwe Nederlanders kunt terugvinden. Goedenavond Aziz.
Goedenavond Rob.
Hij zegt Denk, het moet wel bijna nummer 1 zijn hè, bij de nieuwe Nederlanders toch?
Bijna wel, maar dan moet ik dan toch wel stilstaan bij de term Nieuwe Nederlander en de groepen die daaronder vallen. Als we kijken naar de 4 grootste groepen die daaronder vallen, de Antilliaanse, Surinaamse, Marokkaanse en Turkse Nederlanders, dan zie ik daar ook verschil zeg maar, tussen de verschillende groepen. Als we het hebben over de Marokkaanse en Turkse Nederlanders, dan zouden ze wel eens nummer 1 kunnen zijn. Die trend zien wij nu ook in de peilingen gehouden door de Ethnobarometer. Vooral bij de Turkse Nederlanders zijn ze heel populair. En bij de Marokkaanse Nederlanders trouwens ook. Maar als we het hebben over de andere 2 groepen... de Antilliaanse en Surinaamse Nederlanders... dan zijn ze zeker geen nummer 1.
Nee, maar dat is omdat Sylvana Simons eruit is. Die trok dan misschien weer de Surinaamse Nederlanders aan, toch?
Nee, dat klopt niet helemaal. Ook in de tijd dat zij nog bij Denk zat... was het niet zo dat elke Surinaamse of Antilliaanse Nederlander op Denk zou stemmen of dat Denk heel populair was geweest. Dat was niet het geval. En als we nu kijken van wat betekent het verschil zeg maar in zetels, het vertrek van Sylvana, dan kom je uit aan een halve zetel, maximaal 1 zetel die ze kwijtraken.
Nou ja, dus, dat is er toch 1 zou je zeggen?
Ja, dat is er 1, maar dat betekent niet dat ze heel populair zijn onder deze groepen.
Hey, wat is nou die aantrekkingskracht van Denk voor die Turkse en Marokkaanse stemmers? Is dat nou Kuzul, is dat Arzakan of is dat echt het partijprogramma?
Beide. Als we kijken naar het partijprogramma, dan zijn het vooral het ageren tegen anti-islam van Wilders, antidiscriminatie, uitsluiting van jongeren en afgestudeerden op de arbeidsmarkt. Dat zijn de thema's die spelen, waar zij ook heel goed op inspelen. En daarnaast ook een Kuzu, een Azarkan. Dat zijn jongens die heel dicht bij ze staan. Het zijn jongens die heel makkelijk bereikbaar of benaderbaar zijn. En dat helpt ook wel. Ik bedoel, zo'n Asher. Ja, die zie je af en toe op tv. Terwijl deze jongens van Denk veel meer de straat op gaan. Ze zijn, ze staan dicht bij de mensen en dat helpt ook.
Oké, laatste vraag. Wij gaan het zo direct hebben over arbeidsdiscriminatie en of een quotum bijvoorbeeld zou helpen. Is nou thema arbeidsdiscriminatie, is dat een belangrijk iets bij de komende verkiezingen?
Dat is zeker een belangrijk punt. Wij hebben dit ook gepeild. Het blijkt toch wel in de top 5 van de belangrijkste thema's te staan. En dat betekent dus dat 70% van de stemmer met een niet-Nederlandse achtergrond, zeg maar, dit heel belangrijk vindt. Dus het is zeker een belangrijk thema.
Oké, Aziz, dankjewel. Tot volgende week. En voor meer informatie over de Ethnobarometer verwijs ik naar de site ethnobarometer.nl, waar binnenkort ook de peilingen online terug te vinden zijn. Zeg, niet worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Het is mij ook wel eens overkomen. Niet vanwege mijn achternaam of mijn geboorteplek, maar om andere redenen. Toch gebeurt het veelvuldig als het gaat om achternamen en geboorteplekken. De cijfers liggen er niet om. De werkloosheid onder mannen met een migrantenachtergrond is bijna 3 keer zo hoog als onder autochtone Nederlanders. Nou zitten bijna alle politieke partijen in tegen discriminatie. Maar Denk maakt er echt een hoofdpunt van om die discriminatie te stoppen. Voor Denk is letterlijk de maat vol en moeten de nieuwe Nederlanders gewoon aangenomen worden. Klaar, geen excuus meer. Er moet een kwotum komen van 10% om te beginnen bij de overheidsinstellingen. Loksollicitaties moeten plaatsvinden, daar gaan we het zo nog even over hebben, om racisme aan te tonen. En als dat allemaal niet helpt, gewoon de bedrijven straffen. Daar staat Denk overigens niet alleen in, want dat wil de huidige vicepremier en lijsttrekker van de Partij van de Arbeid, Asscher, ook bedrijven straffen. Ik ga hierover in debat met Farid Azarkan. U heeft hem al een aantal keren gehoord. En een ondernemer en drie jongeren met een migrantenachtergrond. Maar eerst mijn collega Soumaya, die de mensen in Amsterdam-Zuidoost op straat vroeg of zij ook wel eens arbeidsdiscriminatie hebben ervaren.
Ik heb het een keer gemeld, maar wat doen we ermee gedaan? Dus het is alleen maar tijdverspilling uiteindelijk. Dus beter tijd insteken in een nieuwe sollicitatie dan dat je het nog gaat melden.
Ik heb daarmee te maken gehad, als ik naar mezelf kijk, met leeftijddiscriminatie. Ik ben 2-3 jaar geleden bijna werkloos geworden. Op 1 dag per week na. En toen heb ik een jaar lang geprobeerd om weer aan de slag te komen. En dat lukte gewoon niet. En er waren zoveel banen waarvan ik zeker wist dat ik er perfect in het plaatje paste. En ik werd gewoon zelfs niet uitgenodigd.
Nee, alleen ik mag geen rok dragen op werk. Wat ik wel kan begrijpen, want dat is ook een handdag. Maar ik heb niet echt. Ik mag gewoon mijn hoofddoek opdragen.
Bijvoorbeeld als mijn zoon is ziek en hij ligt in het ziekenhuis. Hij krijgt geen telefoon van juffen en van. Maar mijn zoon was twee weken in het ziekenhuis, niemand gebeld. Dan voel ik een beetje discriminatie.
Ja, ik persoonlijk niet, maar dat komt gewoon. Dat heeft niks te maken met dat het niet bestaat, hoor. Dat heeft gewoon met mezelf te maken. Ik ben waarschijnlijk zo naïef dat ik denk van, oh. En ik word ook dan gewoon aangenomen. Of vroeger werd ik aangenomen. Ik ben al heel lang ondernemer van mezelf. Dat kan ik iedereen aanraden om eigen baas te zijn. En voor degenen die het niet kunnen, ja, die arbeidsdiscriminatie is een groot probleem in Nederland.
Ja, ik denk dat het vast wel zal gebeuren. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het zelf nog nooit heb meegemaakt. En ook niet van anderen om me heen heb gehoord dat ze echt heel uitgesproken daarmee geconfronteerd zijn geweest. Nee.
Filinta Karabulut, je bent zo'n jongere met een naam die voor veel Nederlanders niet zo snel uit te spreken, nou niet spel is. Het is geen Jan Jans. En nu toch Filinta zeg. Ik heb begrepen dat het betekent mooie, grote, lange man.
Ja, mijn lengte zit niet mee, maar voor de rest klopt het wel.
Zeg, hoe vaak heb je moeten solliciteren voor alleen al een stageplek?
Nou, kijk, het was vooral een fase. Ik ben zelf geschiedenisdocent. En toen ik in het tweede jaar van mijn studie zat, toen moest ik een stage gaan zoeken. In het eerste jaar wordt het nog gedaan. 10 sollicitatiebrieven eruit gestuurd, maar niet gebeld worden. Op een gegeven moment ging ik zelf bellen. Telefoon werd op een gegeven moment opgenomen. En toen na een gesprek zei ze, nee, toch maar niet. Maar geen echte reden.
En hoe kwam dat? Door je naam, door je uitspraak? Wat denk je?
Ja, ik weet het niet. Kijk, als je mij aan de telefoon spreekt of je ziet me niet real life, dan zie ik er niet uit als een stereotype docent. Maar via via heb ik gelukkig de kans gehad om naar mijn oude middelbare school in Amsterdam-Zuidoost te gaan. En die kennen me, die weten hoe ik ben en die hebben me aangenomen. En sindsdien heb ik gelukkig wel een baan.
Oké, dat is jouw ervaring en klasgenoten van je. Hoe verging het die?
Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zat op HBO met heel weinig mensen met een migrantenachtergrond.
Dus dat is moeilijk te peilen. Ja. Hey, die loksollicitaties waar Denk voor is, vind je dat een goed idee?
Ja, dat lijkt me wel een goed idee. Sterker
Waarom?
Nog, ja, het punt is namelijk, je meet gewoon waar het aan ligt. En het hoeft niet alleen met achtergrond te maken te hebben, maar inderdaad ook met leeftijd of waar iemand vandaan komt. Want dat zijn de twee grote punten. En ik denk dat je ook duidelijk een kaart kan stellen welke bedrijven zich misdragen. En die moet je dan ook gewoon zwaar beboeten.
Beboeten met, noem eens getallen.
Geldbedragen.
Ja, maar daar lachen ze om natuurlijk, die grote jongens.
Als we weten dat een bedrijf dat doet, dan moeten we gewoon nemen en shamen. Dan weet ik welk bedrijf dat doet. Bijvoorbeeld de Pathé. Nou, dan kies ik ervoor om
de
niet meer
bioscoop,
ja. Ja, dan kies ik ervoor om
die
niet meer naar die Pathé te gaan. Dat weet ik niet. Ik geef maar een voorbeeld. Okay. Maar er was laatst wel een meisje. Er was een meisje in Pathé in Amsterdam. In Arnhem en Amsterdam ook. En die werd, maar ik weet niet welke Pathé, dus dat is dan wel weer.
Okay. Nou, dat is één groot concern, hè, Pathé. Dus er wordt nu even gediscussieerd. Ja. Nou ja, voor we over Pathé gaan praten, we hebben het nu over een bioscoop, hoor, en niet over vleeswaren. Nee. Ali Amgar, jij woont hier vlakbij de Oeloe-moskee, waar wij nu staan in Utrecht. Je bent directeur van de stichting Desalniettemin. Wat is dat voor stichting?
Dat is een stichting die jongeren zonder startkwalificatie, zonder diploma, begeleidt om terug te gaan naar school of een baan door middel van sport.
Oké, nou heb je ook geen Jan Jans achternaam, zou ik maar zeggen. Amgar, ben jij wel eens niet aangenomen vanwege je achternaam?
Ik heb eerlijk gezegd niet zo vaak hoeven te solliciteren in mijn leven.
Oeh, mazzel. Hoe komt dat?
Een baantje bij de supermarkt heb ik via via gekregen, omdat ik iemand dat kende. En daarnaast heb ik mijn eigen werk gecreëerd door een stichting op te richten.
Zou jij nou willen worden aangenomen, juist ook omdat een bedrijf bijvoorbeeld aan een kwotum zou moeten voldoen?
Nee.
Waarom niet?
Omdat ik wel aangenomen wil worden op wat ik kan. En niet omdat ik Ali heet. Of omdat ze die 10% moeten behalen.
Want je wil gewoon dat ze naar jouw kwaliteit kijken. Ja. En als jij die kwaliteit niet hebt, dan moet je gewoon niet worden aangenomen.
Ja.
Of je nou Ali heet of Jan.
Zeg, nou bijvoorbeeld net...
Dat is niet de vraag, Rob.
Nou, nee, ik stelde die vraag.
Ja, nee, maar dat is de vraag zoals je me nu stelt, die hoor ik heel vaak. Is dat mensen zeggen, ik wil op mijn kwaliteiten worden beoordeeld. De vraag die je zou moeten stellen is... op het moment dat er 5 mensen worden geselecteerd voor dezelfde baan... en het zijn 5 mensen met een niet-migrantenachtergrond... en die zijn alle 5 gekwalificeerd... zou het dan eerlijker zijn om daar ook iemand uit een andere groep te kiezen... die ook voldoet?
Dat moet de vraag zijn.
Dat moet de vraag zijn. En de vraag is, wil je dan gekozen worden of niet? Dus je voldoet aan de kwalificatie... Mm-hmm. maar er wordt de voorkeur gegeven voor anderen die ook aan die kwalificatie voldoen. Zou je dan wel die baan willen hebben? Als je dus wel een van die 5 bent?
Ik zou echt die baan willen hebben omdat ik iets kan of een diploma heb... en niet omdat ik een Marokkaanse achtergrond heb.
Standpunt duidelijk. Yanas Ramotarsing... Ook al geen Jans achternaam, hè? We selecteren ze wel vanavond, ja. Jij bent op je 2e vanuit Suriname naar Nederland gekomen. Je hebt politicologie gestudeerd. Je bent blogger, publicist. En je staat nummer 9 voor de partij Forum voor Democratie.
Inderdaad.
Ik zet er een krat champagne op dat je niet in de Tweede Kamer komt.
Nou, ik vind het bijzonder, want we staan nu op 1 zetel in de peilingen. Al een paar weken. De heren van Denk staan op 2. Nou, ik denk dat we beide worden onderschat. Ik denk dat we beide organisatie hebben die zich op social media begeeft. En dat jullie als oude media een beetje achterlopen. Dus
waarvan
wie
akte,
weet.
Waarvan akte. Goed, wie weet. We spreken elkaar op 16 maart en dan krijg je die fles champagne. Maar dan over samen op. zelf ooit gediscrimineerd bij een sollicitatie?
Nee, ik denk alleen omdat ik rechts was dat ik werd gediscrimineerd. Hè? Omdat ik politiek actief was. Ik denk dat heel veel mensen geen zin hebben om iemand aan te nemen die politiek gevoelige dingen zegt of schrijft. Dus ik denk eerder dat ik daarom wel eens ben geweigerd en niet vanwege
een
kleur.
Oké, dan even een andere vraag. Als een werkgever nou kiest voor Jan Maarten, hè, dat is een lekker Hollandse naam, in plaats van Jernas, heb je daar begrip voor?
Het hangt van zijn redenering af natuurlijk.
Nee, maar de werkgever zegt gewoon, ja, ik durf dat gewoon niet
Weet
aan.
Je wat, het gaat niet om begrip, het gaat om welke vrijheid je hebt. En ik wil niet in een land leven waarin je niet mag bepalen wie je aanneemt, om welke irrationele of rationele reden dan ook.
Okay.
Ik ben tegen racisme, dat is één ding, maar ik vind niet dat je mensen mag beperken in de vrijheid van vereniging. En als jij iemand in jouw winkel wil hebben die op jou lijkt, om welke reden dan ook, dat kan economisch heel dom van jou zijn, dan heb je dat recht. Je hebt dat recht om als werkgever die keuze te maken. En we hebben al zoveel belast, zetten we op de MKB'ers en de ZZP'ers. Laat ze alsjeblieft met rust.
Dus ik heb een klein bedrijf in Amsterdam en ik zeg, ik heb toch liever Jan, Piet of Klaas en liever niet Ali, Jernas of Farid.
Ik vind dat het jouw zaak is. En als mensen je daarvoor publiekelijk willen nemen en shamen, hebben ze daar alle middelen voor. En dan kan de markt zijn werk doen.
En de overheid?
Ja.
Nee, ik vind niet dat de overheid mensen mag verplichten mensen aan te nemen om welke reden dan ook.
Bij de overheid zelf? Vind je dat de overheid een afspiegeling moet zijn van de samenleving?
Ik vind dat de overheid niet institutioneel mag discrimineren. Maar dat is niet hetzelfde als dat het de afspiegeling moet zijn. En op het moment dat je zegt afspiegeling, vraag ik me af welke afspiegeling. Want je kan ook zeggen politieke afspiegeling. Of je kan ook zeggen ideologische afspiegeling. Maar ik heb het idee dat jij vooral kijkt naar huidskleurafspiegeling. En ik vind het een beetje een beperkte visie.
We gaan, wacht even, ik onderbreek je. Duidelijk standpunt, we gaan er zo over verder. Ik wil even iedereen verder aan het woord laten. Jerry Straub, jij bent arbeids- en organisatiepsycholoog en ondernemer. Adviseert al jaren gemeentes, bedrijven, overheid over een diverser aannamebeleid. Zo heet dat geloof ik in officiële termen. En nu directeur van de Stichting Federatie Opvang. Wat is dat?
Dat is een belangenbehartigingsorganisatie van de vrouwenopvang. Vrouwen die met geweld in aanraking komen. En ook daklozen die dat doen. Maar ik zit hier dus op basis van mijn ondernemerschap.
Hey, jij komt uit Suriname. Heb jij vooroordelen gemerkt in de bedrijfstop?
Ja, ik ben één keer bij een... dat was net na mijn middelbare school. Ben ik wezen solliciteer bij een Duits bedrijf, notabene. En daar werd ik wel aangenomen. Maar er werd eigenlijk gezegd van, nou, we kunnen niet met je verder, want we zijn bang. We weten niet wat onze klanten van jou gaan vinden.
Omdat?
Omdat ze dus niet gewend zijn om met iemand met een migrantenachtergrond om daarmee te praten.
Straub lijkt me, klinkt een beetje als een Duitse term, naam.
Ja, maar ik zie er wat Chinees en wat anders uit.
Oh ja, dus, dan ben je alweer verdacht.
Dan ben je weer verdacht.
Ja, zo is dat ook. Ja. Ik gooi dat er even makkelijk uit, maar dan ben je verdacht.
Nou ja, ik merk het ook vaak hoor. Ik heb het ook wel eens gemerkt bij Marokkaanse jongeren dat die niet werden aangenomen door organisaties. Omdat die organisaties bang waren om mensen aan te nemen. Omdat die klanten zeg maar dat niet wilden. Je ziet het in de thuiszorg, zie je dat ook wel eens.
Maar wat zijn nou, dat zijn allemaal vooroordelen, lijkt mij. Als jij de 3 grootste vooroordelen zou moeten noemen, wat is dat dan?
Ik denk dat het woord allochtoon, je mag het niet noemen, maar het doet voor gemak toch wel altijd. Ik zie het als een merk, hè, en dat merk is toch een beetje zo van...
Negatief merk?
Negatief merk.
Skoda, ga je niet in rijden, zoiets?
Ja, ja, dat is eigenlijk het antwoord.
En dat is het grootste vooroordeel?
Ja.
Gewoon een verkeerde merknaam.
Ja,
ga ik even naar een goede merknaam toe, dat is Farid Azarkan. U heeft hem al een aantal keren gehoord. Nummer 2 op de lijst van Denk. Wordt wel een kamerzetel, hè?
Ja, we staan al een tijd op 3 of 2 zetels bij Maurice de Hond. Eigenlijk heel lang op 3.
Ja, maar die zit er altijd naast, hè?
Maar Maurice die peilt niet in de achterban. En ik denk dat meneer El Khadouri dat veel beter ziet. En volgens mij heeft hij het over 4 tot 5 zetels. Dus dat gaat wel lukken, denk ik.
Oké, nu even naar jou persoonlijk. Want jij was vooral werkzaam bij de overheid. Ze hebben jou altijd wel aangenomen. Ondanks je voornaam en je achternaam.
Nou, dat is iets anders. Ik werk nu al bijna 20 jaar in het vastgoed. En ik ben zelfs gevraagd om bij de overheid... ik ben gebeld, omdat ze daar een plaatsvervangend directeur... en een directeur zochten voor het Rijksvastgoed. En daar heb ik... toen was ik nog ondernemer en ik ben daarvoor gevraagd. Dus ik ben daar naartoe gegaan. Ik kan wel zeggen dat ik op een andere plek... bij een grote gemeente... Daar werd mij op een gegeven moment door de directeur aangegeven... dat hij zei, ik ga jou niet vragen voor die functie... terwijl eigenlijk iedereen om mij heen het heel logisch vond. En toen liep hij me een keer op zijn kamer. Toen zei hij, Farid, ik ga jou niet vragen voor die functie van een niveau hoger. Ik had toen 2 afdelingen onder mij en dan zou ik er 5 krijgen. En toen zei ik, waarom? En toen zei hij, ja, dat weet ik eigenlijk niet.
Dat weet ik eigenlijk niet.
Nee, hij kon dat niet uitleggen.
Nou, hij kon het waarschijnlijk wel uitleggen, maar wou het niet uitleggen.
Nee, dat weet ik echt niet. Hij zei, ik kan het niet onderbouwen. En ik vond dat erg teleurstellend. Ik vond dat ook erg jammer, omdat ik mijn werk heel goed deed, omdat ik de opleiding afgerond had.
Maar voelde je gediscrimineerd op dat moment?
Nee, ik kon het niet goed verklaren. Dus het enige wat voor mij overbleef, was dat ik dacht, ja, dat heeft dan met mijn persoon te maken. En of dat met mijn afkomst te maken had.
Dat het gewoon persoonlijk is, dat zou ook kunnen.
Ja, misschien vond hij me, even in termen van de heer Mathursingh, misschien vond hij me te links of te rechts. Ik weet het niet.
Ramathursingh.
Neemt u niet kwalijk.
Of gewoon een vervelende man, dat kan ook. Maar daar gaat het programma niet over.
Dat is ook zo goed recht.
Maar hoe kan je nou bewijzen dat iemand je... Dat is heel moeilijk. Hoe kan je nou bewijzen dat iemand... Met een lok. En daarom zijn jullie voor die loksollicitatie. Ja, leg even goed uit wat je dan doet.
Nou ja, het is heel simpel. Je gaat dus een sollicitatie uitvoeren bij een bedrijf. En als het betekent dat je dus niet wordt aangenomen. Zoals eigenlijk in Arnhem is gedaan. Ja. Heel simpel.
Bij die paté, ja.
In die paté. Een jonge dame die wordt de gastvrouw gevraagd. Zij solliciteert. Ze stuurt een brief. Ze stuurt een cv. Vervolgens wordt er gebeld. Die functie die is er niet meer. Een week later ziet ze weer die functie voorbij komen. Dus ze stuurt dezelfde cv en dezelfde brief. Alleen ze zet er nu in plaats van haar eigen naam op, zet ze er Hanneke op. Vervolgens krijgen ze een mailtje met, joh, kom gauw langs, dan maken we kennis. En als het oké is, dan kun je starten. Toen heeft zij gezegd, ja, dat is buitengewoon opvallend. Nou, dat is een loksollicitatie. Dezelfde sollicitatie uitvoeren onder een andere naam. En dan heel vaak hoor ik dat van jongeren die zeggen... Er is een baan en zodra ik me meld, dan is je er niet meer.
Oké, dat is het lokken. Nou pleit je ook voor een kwotum van 10%. Ja. Als het nou een afspiegeling van de samenleving moet zijn... en je hebt 10%, het aandeel vrouwen en mensen met een migrantenachtergrond... is toch veel hoger dan 10%?
Maar het aandeel op dit moment... En dat, kijk, de bewustwording is dat we in Den Haag en op heel veel plekken... selecteren wij op wit. Wit is ook een kleur. Wordt positief gediscrimineerd op wit.
Snap ik. Maar waarom 10%? Waarom niet gewoon 30-40?
Nee, omdat het op dit moment maar een paar procent is. Omdat wij zeggen, laten we nou eens beginnen bij 10. Dat is een hoge opgave. Nee, je moet realistisch zijn. En je kunt ook wel gouden bergen beloven aan kiezers, maar dan weet je zeker dat je dat niet realiseert.
Ik ben er niet mee eens, hoor. Ik denk dat als je kijkt internationaal, in België, in Duitsland, maar ook in ons land, dan gaat het over vrouwen. Dan zie je gewoon dat er een quotum is van 30%. Dat wordt niet gehaald. Hè. Daar is iedereen ook een beetje boos over. En ik vind dat je het gewoon keihard als doelstelling moet neerzetten. En niet te voorzichtig. Want het gaat hier over de participatie in dit geval van vrouwen. Maar
ik denk moet hoger inzetten, gewoon op 20
of 30. Zeker.
Ja, maar dan moeten ze natuurlijk ook wel halen. Want niet zo erg voor een politieke partij als iets inzetten en het niet voor elkaar krijgen. Ik ga even naar jou, Friet. Stel, laten we het even op 10 houden. Even los van deze discussie. Hoe ga je dat halen?
Nou, daar wordt over gerapporteerd.
Nee, maar wacht even. Je wordt zo direct gekozen. Hè? Nee, maar, je krijgt regeringsverantwoordelijkheid.
Laten we het even omdraaien. We hebben in 2010 een kabinet gekregen waarbij de PVV samen met CDA en de VVD ging regeren. Alles met betrekking tot groepen die toen nog, omdat ze achterstanden hadden werden geholpen, is uit het regeerakkoord gesloten.
Ja.
Het enige wat overbleef was 30% vrouwen aan de top. Ja. Er is toch niemand die nu vraagt hoe gaan we dat halen? De minister zegt, ik trek 100 miljoen euro uit voor vrouwelijke hoogleraren. De bedrijven worden gevraagd om een intentieverklaring te tekenen, zodat ze gaan voldoen. Ja. Het begint dus met bedrijven overtuigen. Het begint ook met bedrijven stimuleren. En het gaat dus ook om de beweging. En of dat 10% is of 20%.
Okay,
maar wij vinden het een rechtvaardigheidsbeginsel.
Nee, maar ik ga dat stel ik niet ter discussie. Maar ik wil even op je door.
Kijk,
het belangrijkste is of je in de politiek je doelen die je stelt ook haalt. En als jij zo direct geen hele duidelijke sancties hebt over... jongens, het wordt 10% of 10% of 30% wordt, maakt me niet uit. Maar zo en zo gaan we het doen. Waarom zouden mensen op jou stemmen op 15 maart?
Ja, omdat volgens mij iemand anders net zei in de uitzending... er is geen andere partij die hier een serieus punt van maakt en die hier echt keihard aan werkt.
Maar dat is mooi. Dus maar dan wil ik weten
nou ja,
hoe.
Nou, dat ga ik je vertellen. Bedrijven die zich niet in die afspraak houden,
ja,
daarvan kun je zeggen, de overheid doet geen zaken met bedrijven die discrimineren.
Maar dat wil Asscher ook al.
Ja, maar hij doet het niet. Hij doet het nu in de verkiezingen. Maar we hebben Asscher gezien. Asscher heeft twee kanten.
Nee, Asscher gaat het wel doen, hoor.
Nee, Asscher heeft 600 miljoen euro gekregen voor de aanpak van werkloosheid. Onder Asschers bewind is het aantal mensen wat flexibele arbeidscontracten heeft toegenomen.
Ja, maar links of rechts, internationaal is het zo, in Europa is het een richtlijn.
Heeft bijgedragen
als die richtlijn
aan het
wordt aangekomen, nee, we zouden niet door elkaar heen praten.
Ja, maar ik was
toch? Nee, maar goed, maar als je Europees nu al gaat kijken, dan ligt een richtlijn, die staat op het punt om aangenomen te worden. En dan moet heel Europa daar geloven.
Asscher heeft een onderzoek gedaan, motivation onderzoek, waarbij hij in één keer 400.000 Turkse Nederlanders, daarvan heeft hij gezegd, een ondeugelijk onderzoek wat hij nooit had moeten publiceren. 87% sympathiseert met de IS. Weet u wat de volgende dag bedrijven zeiden? Ik wil geen Turkse jongen bij mij.
Ja, ik vind het erg ver gaan. Ik zat even bij het zinnetje van stimuleren. Wat ik van Denk vind in dit verhaal, want het gaat van hoe, hè, hoe doe je dat? Jullie gaan er keihard in. En ik vind het ook goed.
Heeft u de samenleving gezien op dit moment?
Ik leef in die samenleving.
Jullie gaan er keihard in.
Jullie gaan er keihard. Alleen wat je krijgt, ik bedoel, van met dat keiharde, met die strategie, krijg je dus ook een hoop mensen tegen je. En dan, ja, je zit in de politiek, je moet op een gegeven moment coalities gaan vormen. Dus wat je zei, dat stimuleren en zo en dergelijke. Ik hoor niks van het stimuleren, ik hoor alleen maar van keihard.
De scheidsrechter. Jernas Ramatoussen.
Oké. Het grote nadeel van dit hele voorstel van Denk is dat iedereen van een migrantenafkomst meteen verdacht zal zijn. Dat wil zeggen, iedereen die bij een bedrijf heeft gewerkt die aan een quota is onderworpen, zal verdacht zijn van heeft hij wel of niet geprofiteerd van een quota. Met andere woorden, jullie benadelen iedereen, want ik die geen profijt ervan heb gehad, word ook in die groep geschaard. Jullie labelen mensen en nogmaals, wat ik je net vroeg, welke afspiegeling wil je nou echt? Gaat het je om ideologische afspiegeling of alleen om huidskleur? En waarom zo'n nauwe blik? En het is enorm schadelijk.
Ja, dat is punt duidelijk.
Ik heb echt zelden iemand zo vloeiend onzin horen vertellen.
Ga je er nog op in?
Echt bizar gewoon. Nou, daar ga ik zeker op in. Want het verhaal is namelijk een flauwekul eerste klas. Ik weet niet of jij wel eens met mensen spreekt uit die groepen. Ik spreek met dames uit die groep die zeggen, ik ben jurist hier. Ik zit hier als beleidsmedewerker bij een ministerie. Ik kom binnen met mijn hoofddoek. Weet je wat ze tegen me zeggen? Zorg jij dat de notulen gemaakt zijn. Ik ben hier al 5 jaar jurist en ik zie dat anderen voorrang krijgen op mij, omdat die wel senior beleidsmedewerker worden. Waar het om gaat is een rechtvaardige verdeling. Is niet dat persoonlijke. Het is luxe wat jij zegt. Jij en ik hebben misschien de luxe dat wij een werkomgeving hebben waar we zelf heel veel kunnen bepalen. Dat geldt voor heel veel mensen niet. Heel veel mensen zijn al 3 jaar op zoek naar een stageplek. Ik spreek ze. Die moeten 3 jaar wachten voordat ze hun volgende stap kunnen zetten. En dan zeg jij zegt
hier,
eigenlijk, nee, we zouden elkaar niet onderbreken, hè? En jij zegt eigenlijk, discrimineren mag, is wat jij zegt. Als iemand dat uit overtuiging doet, dan mag dat. Dat is vrijheid.
Ik zeg dit.
Oké, jij zegt discrimineren mag, dat is vrijheid.
Ik zeg dit. Als ik een diploma behaal aan de universiteit waar er quota heersen, is mijn diploma minder waard geworden door jullie partij. Jullie hebben daarmee alle allochtonen aan de universiteit benadeeld. De marktwaarde zal dalen van een diploma. Dat is aan jullie te danken.
Oké, okay,
je helpt hier niemand mee. Stop, je belooft gouden bergen.
Dat is duidelijk. Ik onderbreek je. Farid vindt dat je onzin praat. Jij vindt weer dat Farid onzin praat.
Hij belooft gouden bergen.
Nee, we vragen het even aan onze twee lesgevende aan jongeren. Eerst maar Filinta.
Nou, mij boeit het eigenlijk niet welk poppetje die maatregelen doet. Of nou Asscher is of de mensen van Denk. Waar het om gaat en waar het ook volgens mij fout gaat, is in het onderwijs. Wij zien dat mensen met een migratieachtergrond structureel een lager schooladvies krijgen. En dat soepelt door in een latere...
Het kwaad is al eerder geschied.
Het kwaad is eerder geschied. Sterker nog, dit soort maatregelen zijn...
We hebben maatregelen daarvoor.
Maar we moeten niet dweilen met de kraan open. We moeten bij het punt beginnen. En dat is gewoon dat we bedrijven die structureel discrimineren, daarvoor moeten beboeten. En de jarenlange bezuiniging op de arbeidsinspectie, die moeten teruggedraaid worden. Die moeten gewoon... Er moet gezorgd worden dat individuen ook melding kunnen maken bij arbeidsinspectie. Okay. Dat kan nu niet. Soort concrete voorstellen zou ik graag weer willen horen.
Nou geef jij les aan jongeren, dat doet Ali Amgar ook. Hoe bereid je nou, als je jongeren lesgeeft, hoe bereid je die, of jongeren begeleid? Nou, hoe bereid je die voor op al die afwijzingen? Want die komen natuurlijk.
Ik geef zelf geen les. Ik begeleid,
Ik
begeleid jongeren die les geven. Dat zijn stagiaires en vrijwilligers. En de jongeren die wij hebben, die zitten in een iets andere situatie. Dat zijn jongeren die lang niet naar school zijn geweest. 1 tot 2 jaar. En die hebben meestal geen diploma. geen netwerk. En die hebben dus nog groter problemen.
Maar er is ook nog iets anders aan de hand met de jongeren. Hier in Utrecht zo'n 37% van de jongeren werkloos. Die beeldvorming over Marokkaanse jongeren is ronduit slecht te noemen. Maar je hoort ook wel eens dat het de cultuur is van, ja, als ze dan eenmaal iets hebben, dan komen ze te laat of ze komen niet. Of dit. Je hoort vaak over werkgevers die zeggen, ja, maar die cultuur van die jongens, ik moet ze gewoon niet hebben.
Ja, maar dat zijn vooroordelen die kloppen niet.
Zijn het vooroordelen die niet kloppen of zijn het gewoon oordelen die zo zijn?
Nee, dat is niet zo. Dat is, ik weet niet waar het vandaan komt, maar dat klopt gewoon niet.
Sterker nog, op het VMBO oefenen we gewoon met sollicitatiegesprekken. Ja. We maken samen cv's.
Nee, wacht even. Sollicitatiegesprekken is iets anders. Dan heb je eenmaal een baan en dan hoor je van werkgevers, bijvoorbeeld in Amsterdam en Rotterdam, ja, dan zijn ze er 2 weken en dan verschijnen ze weer niet. Of ze doen dit of ze doen dat. Jullie zeggen dat is onzin.
Nee, dat kan ik me gewoon niet voorstellen. Ik bedoel, waarom zouden mensen met een migrantenachtergrond vaker laat kunnen komen? Ik bedoel, dat is toch totale waanzin?
Omdat er een andere cultuur is. Zeg
van laat komen. Alsof ik ben opgevoed met
welke cultuur? Met toch van Nederlandse cultuur?
Oké, we gaan even kijken of ik heb. Het gaat niet om of ik gelijk heb of jullie gelijk hebben. Het gaat erom dat dit de verhalen
in de fabriek in.
Nee, maar dit zijn de verhalen van werkgevers. Nou ja, weet je wat we doen? We hebben ook gebeld met advocaat en werkgever Bernard Tomlof uit Utrecht. Die is gespecialiseerd onder andere in arbeidsrecht. En wij vroegen hem waarom hij nu bijvoorbeeld geen Marokkaan in dienst heeft. Hij is bestolen, kreeg ziekmeldingen gelijk op de eerste dag. Maar de kern noemt hij een cultuurverschil.
Ik zal u een voorbeeld geven. Op een gegeven moment heb ik een meisje de kans gegeven op hbo-niveau om bij ons een stage te volgen. En dat ging allemaal prima, maar op een gegeven moment merkte ik dat haar taalvaardigheid onder de maat was. Dat is bij advocaten van belang dat je taal foutloos schrijft en uitdrukt. En hier waren aanmerkelijke fouten gesignaleerd. En ik heb toen op eigen initiatief en spontaan, ik dacht, ik help, een remedial teacher gezocht van hoge kwaliteit. Ik heb gezegd, ik betaal er. En tot mijn grote verbazing bleef ze de volgende dag weg. Ze was 3 weken of 4 weken bij ons op kantoor. En ik heb haar gebeld. Ik zeg, wat is er aan de hand? En ze zei dat ze niet meer wilde komen, want ze was beledigd. Omdat ik het over de taalvaardigheid had gehad. En dan denk ik, poeh. Dat was nou precies niet de bedoeling. En dan zie je dat er 2 systemen van cultuur zijn. Zij leeft in een eercultuur. Als je daar kritiek op hebt, dan wordt dat meteen helemaal persoonlijk opgevat als een soort ontkenning van de persoonlijkheid. En wij hebben een schuldcultuur. Dus wij zijn veel meer gewend om kritiek te krijgen en dat ook positief als opbouwende kritiek te beschouwen. En een handreikening beschouwen wij niet als een tekortschieten, maar als een kans om je te verbeteren. En daar zie je hoe lastig het soms kan zijn.
Farid, wat mensen niet kunnen zien, want het is geen televisie, dat is dat jij schamper zat te lachen.
Nee, ik zat niet schamper te lachen. Ik zat te lachen bij het feit dat hij zei, is een redenatie dat om verschil in culturen zat. Want wij hebben een andere cultuur. Kijk, dat is exact wat er dus verkeerd gaat. Wij laten nu 1 voorbeeld zien van iemand waar het verkeerd gaat. En vervolgens, en dat is namelijk heel kwalijk, deze meneer generaliseert. En deze meneer sluit dus een hele grote groep uit. Op basis van datgene wat hij waarneemt en wat hij interpreteert. Heel eenzijdig.
Maar nou even advocaat van de duivel spelen. Er is gewoon negatieve beeldvorming rondom mensen met een migratieachtergrond.
Zeker is dat er.
Oké. Hoe krijg je het voor elkaar om dat positief te veranderen?
Nou ja, dat begint bij leiderschap bij politici. Ik ken politici die deze mensen wegzetten als kut-Marokkanen. Ik ken politici die deze mensen wegzetten als je moet ze voor hun eigen groep vernederen. Ik ken politici die zeggen ze hebben een etnische monopolie op geweld. Ik ken politici die onderzoeken laten doen waarbij ze zeggen deze jongeren sympathiseren met IS. Ik ken politici die deze jongeren niet serieus nemen.
Dus het is de schuld van die politici.
Het gaat kijk, ik zal je het volgende voorbeeld geven. Het begint al met de aanslagen van. Ik ga de politiek in, omdat ik namelijk gemerkt heb dat ik ben gaan slapen vlak voor de aanslagen in 2001.
Ja.
De aanslagen, 11 september. Ik ben naar bed gegaan als burger van dit land. En de volgende dag werd ik wakker als moslim die moest verklaren waarom mensen met een vliegtuig in het WTC in Amerika binnenvlogen.
En toen dacht je?
Vervolgens zijn er allerlei politici geweest die zijn termen gaan gebruiken om deze groepen als groep weg te zetten op een manier die zijn weerga niet kent. Dat heet gewoon haatzaaien. Dat doen ze nu ook tegen vluchtelingen. We weten over wie we het hebben. En deze groepen worden dag in dag uit weggezet als inferieur. Over deze groepen wordt gelachen dat ze niet op tijd komen op het werk. Over deze groepen wordt gezegd dat ze niet serieus hun werk doen. En ik kom deze jongeren tegen en die zeggen, kreeg ik maar een kans. Deze jongeren zeggen, ik heb 100 keer gesolliciteerd. Ik ga het morgen nog een keer doen. Deze jongeren zeggen, ik heb een veel te laag schooladvies gekregen. En ik heb toch doorgezet. En ik heb mijn VMBO en mijn MBO en mijn HBO en mijn universiteit afgerond.
Oké, Jerry.
Nou ja, kijk, ik vind dat het beeld wel genuanceerd. Jij zit in de politiek, dus je moet dit zeggen. Maar
Ik wil in de politiek, ik ben gewoon nog ondernemer.
Okay. Maar in ieder geval is het wel, ik ken gewoon werkgevers. Die doen gewoon hartstikke goed hun best.
Zeker.
Om zeg maar datgene te laten gebeuren wat wij allemaal willen. Dat
die niet racistisch zijn, die niet discrimineren.
En die een uitstekend diversiteitsbeleid hebben. En dat ook weten te managen, en ook weten door te zetten. Het voorbeeld opgeven. En dan ben ik het met jou eens. We moeten nu niet zeg maar naar een soort van sfeer gaan van achter iedere boom zit een racist. Daar ben ik dus tegen. Ja. Het is wel zo van, we moeten dat beeld een beetje nuanceren van hoe het nu zit.
Oké, Jemans.
Het beste wat je kan doen voor mensen van een migrantenachtergrond is ervoor zorgen dat het voor werkgevers aantrekkelijk wordt aan te nemen. Je moet inzetten op lagere belastingen, MKB beschermen, ZZP's beschermen en niet met dit soort vage beloftes van handhaving rond zwieren. Ga lekker als Denk lok sollicitaties doen, breng het rapport uit, neem en shame bedrijven zoveel als je wil. Dat is je goede recht als politicus. Maar ga niet vragen dat de overheid al dit soort micromanagement gaat doen. We hebben geen tijd hiervoor. We hebben grotere problemen. Ook al die migranten met hun eigen zaak, al die migrantenondernemers zeggen ook gewoon tegen mij, weet je wat, Jernas, ik ga recht stemmen, want al die asielzoekers kopen niet bij mij hun boodschappen. Nou, daar mag je van vinden wat je wil, maar dat is ook uit de migrantenomgeving. Misschien de Surinaamse, wat weer een andere is dan de Marokkaanse en de Turkse. Dat is ook duidelijk door het vertrek van Sylvana. En laat me daarbij houden.
Filinta?
Ja, ik vind beide analyses veel te zwak. Kijk, het punt is namelijk, het gaat niet alleen over migratie of niet. Het gaat niet man of vrouw. Het heeft ook met sociaal-economische klassen te maken van mensen. En dat ontbreekt echt duidelijk in dit debat. Het is gewoon duidelijk dat mensen die uit een laag sociaal-economische klasse komen ook een lager schooladvies krijgen, een lager niveau doen en uiteindelijk in een vicieuze cirkel belanden. En dus, van mijn part hoeft het niet alleen over migratieachtergrond gaan, man, vrouw, maar ook gewoon, waar komt het kind vandaan? In welk milieu is hij opgegroeid? En daar gaat het veel te weinig over.
Oké, duidelijk. Laatste minuten zijn voor Farid. Even gewoon korte antwoorden. Heb je al bedrijven in gedachten, behalve Pathé dus, waar je als je eenmaal in de Tweede Kamer zit niet mee zou willen samenwerken?
Ik denk dat we dat goed moeten onderzoeken. Ik vind dat je bedrijven wel de mogelijkheid moet geven om dat ook te kunnen doen.
Hoe ver moet het bestraffen van die bedrijven gaan? Alleen geldboetes of meer?
Kijk, nogmaals, het staat in ons verkiezingsprogramma als een idee, omdat wij vinden dat we op deze manier rechtvaardiger en eerlijker de welvaart verdelen. Mensen dus ook die tekort wordt gedaan, niet tekort doen. Daar kun je met elkaar over praten. Kijk, het is niet zo dat wij het volledig uitgeschreven hebben met boetes in hoogte. Het gaat ook om de ontwikkeling. We zijn een beweging.
Dat ga je allemaal nog uitwerken. Want op een gegeven moment moeten dat wel concrete voorstellen.
Het zijn hele grote woorden om niet uit te werken.
Ja. Wat zeg je, sorry?
Het zijn hele grote woorden om niet uit te werken. Ik ga bedrijven beboeten, maar ik ga niet zeggen hoe hoog die boetes zijn. Nou,
Farid?
Lekker dan.
Ja, maar betekent dat we ons verstand wel moeten gebruiken? Dat gaf je volgens mij
net ook aan. Wat betekent dat?
Nou, dat je heel moet kijken wat realistisch is en wat dus het beste stimuleert.
Maar
soms is dat een boete. En soms betekent dat een stimuleringsmaatregel. Daar zijn wij ook van. Het gaat altijd om die wortel en de stok.
En niets doen is geen optie volgens mij ook. Laten we daar ook duidelijk
en zie je gewoon racistisch laten bejegenen. Dat is natuurlijk helemaal geen optie. Maar dan kom je bij VNL, zit je? Het Forum voor Democratie, sorry.
Dat is dan kom je net even iets anders.
Dan mag je gewoon
met 81 politieke partijen zou je in de war
zijn allemaal splinterpartijen.
Nog één.
PvdA, van wie was jij, artikel 1? Ja, zo kan ik ook wel doen, hè?
Nog één vraagje. Want jullie zijn dus voor loksollicitaties, je bent voor een kwotum, niet voor anoniem solliciteren.
Nee, dat is iets heel slechts.
Waarom?
Nou ja, dat komt namelijk omdat...
Dat werkt namelijk wel, hè, in andere landen.
We hebben het ook wel eens met vrouwen. Wij vinden, waarom krijgen vrouwen 8% minder betaald voor hetzelfde werken? Dat vinden wij onrechtvaardig. We hebben ook met groepen vrouwen gesproken. En daar zeiden we tegen, stel, jij zou anoniem moeten solliciteren. Dus jij moet eigenlijk je identiteit achterlaten. Je mag niet zeggen dat je vrouw bent. En toen zeiden ze, dat vinden we vreemd. Dus wij moeten eigenlijk tegen mensen zeggen, laat even achterwege dat je homo bent. Of laat achterwege dat je een migrantenachtergrond hebt. Dat vinden we onrechtvaardig. Wij willen niet dat het probleem zit bij degene die solliciteert, maar degene die discrimineert. En daar moet je het aanpakken.
Duidelijk. Twee hele korte antwoorden. Het aantal zetels dat Denk gaat halen is?
5.
Het aantal zetels dat Wilders gaat halen is?
24.
Die gaan flink achteruit dus.
Zeker. Mensen richting het einde van de verkiezingen krijgen mensen steeds meer verstand.
Richting het einde van de verkiezingen krijgen mensen... Het zou het tegeltje kunnen verrichten. Ik dank jou en ook de andere gasten vanavond.
Dankjewel.
We zijn ook benieuwd naar uw mening. Dus discussieer met ons mee op Twitter met deze kwesties op onze Facebookpagina. Tot zover deze uitzending. Volgende week zijn wij er weer. Maar niet meer onze aardige en ook zo leuke en goede stagiaire Marije van der Lee. Zij gaat een half jaar naar Praag. Volgende week dus weer. En dan onder andere met D66 over goedkope arbeidskrachten en te veel regels. Straks Radio Lokeer bij NPO Radio 1. Ik wens u nog een fijne avond.
NPO Radio 1.
Hoe kijk ik naar deze samenleving op dit moment? En zie ik een mooie toekomst tegemoet?
Wat wil jij dat ik ga inzien of ik ga leren?
Dat zijn meerdere vragen. Laat ik een wedervraag stellen.
De vragen bij het nieuws.
Hoeveel zout heeft u eigenlijk gestrooid afgelopen weekend?
Denk er even over na.
Wat voor reacties krijg jij dan op het moment dat je een uur lang met de premier hebt zitten praten?
Wat weten we eigenlijk van hem? We weten eigenlijk niet zoveel van hem. Hij is een grote onbekende. En dat vraagt me soms wel eens af. Van, ja, is het alles wel waard?
Die vraag is aan mij persoonlijk gesteld. En daar zeg ik dan op dit moment ja tegen.
De vragen en de antwoorden.
Het doet er dus toe welke vragen je aan mensen stelt.
Luister NPO Radio 1.
Het nieuws van alle kanten.
Porsche, Tesla of BMW kopen? Dat kan nergens goedkoper dan bij de Giro. Beleg ook tegen ongekend lage tarieven bij de grootste broker van Nederland, met de ruimste keuze aan markten, tools en mogelijkheden. Open nu gratis een rekening op degiro.nl. De Giro. Groot in handel, klein in prijzen.
Albert Heijn bezorgt de boodschappen ook op het werk, zoals bij internetbedrijf Zanox in Amsterdam.
Je hoeft niks meer te tillen. Vroeger moest je helemaal naar de supermarkt en nu hoeft dat niet meer.
Aha op het werk werkt voor iedereen. Ga snel naar aha.nl/op het werk en profiteer de eerste maand van gratis bezorging op het werk.
Uit het land waar ze tientallen woorden hebben voor sneeuw en het in de winter zo 30 graden kan vriezen. De Volvo V40 en V60 Nordic Editions. Standaard uitgerust met tal van innovaties op het gebied van veiligheid en comfort. En nu tijdelijk met een voordeel tot ruim €7000. Kijk op volvocars.nl of ga naar de Volvo dealer en maak direct een winterproefrit. De Volvo V40 en V60 Nordic Editions. Gemaakt voor de Zweedse winter, meer dan klaar voor de Nederlandse.
De aandacht die u voor uw passie heeft, hebben wij voor uw gehoor. Daarom heeft Specsavers de allerbeste hoortoestellen geproduceerd door marktleiders in hoortechnologie die zijn goedgekeurd door alle zorgverzekeraars. Onze audiciëns bieden voor elk hoorprobleem een passend hoortoestel, volledig afgestemd op uw persoonlijke wensen en behoeften. Kom nu naar Specsavers en test onze hoortoestellen gratis en vrijblijvend.
NPO Radio 1.